licht heeft geschenen in de duisternis. Ik hoop dat dat voor jullie ook zo is. Ik gewoon letterlijk bedoel ik. Je kunt geen Bijbel, ik kon niks meer lezen. Ik zit even mijn kritiek te uiten, maar sorry. Als je niet de liederen uit je hoofd kent, dan lukt het niet. Maar nu gaat het voor mij wel, want ik heb hier zo'n prachtig stukje hulpmiddel. En als u er ook een wil, dan moet u even aan de kosters vragen. Die hebben knoppen. En als je daarop drukt, dan gebeurt er ook wat. Goed, dat heb ik ook gezegd. Ik vind de sfeer ook mooi. En ik vind het gezellig aangekleed. Prachtig. Lieve broeders en zusters, beste vrienden, ik wou vanavond graag, omdat we samen Maranatha Veenendaal zijn, zo noemen we ons. En Maranatha betekent de Heer Jezus komt of hij mogen komen. Maar omdat we dat in onze, in onze vlaggetjes hebben geplakt, dat zijn de bijna kernwoorden. Maranatha, de Heer Jezus komt, is bovendien een tekst uit de Bijbel. Wilde ik vanavond graag het geboren worden van de Heer Jezus toch wel koppelen aan ons leidmotief. Een van onze belangrijke stromingen. En dat doe ik vanavond uit het laatste Bijbelboek. Nou, als u een hele grote Bijbel bij u hebt, is het best te lezen. Als u een klein Bijbeltje hebt, een zakbijbeltje, dan kunt u het waarschijnlijk vergeten. Openbaring 11 en 12. En dan hebben we weer pauze. Kijk, zie je wel. Ja. Maar we gaan nu lezen Openbaring 11. Het laatste vers van Openbaring 11. Dat is vers 19. Misschien heb ik dat een paar weken terug, toen ik hier was, ook genoemd. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar we gaan naar Openbaring 12. In Openbaring 11, vers 19 staat, ik lees dit uit de herziene Statenvertaling. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Dan hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. We lazen net. De tempel van God in de hemel werd geopend. En nu een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood. In haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. Dus een tempel in de hemel, een groot teken in de hemel en nu een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, in deze vertaling al met een hoofdletter geschreven, een mannelijk kind, een mannelijk wezen, is niet helemaal helder, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind, hoofdletter K, werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Dat is 3,5 jaar. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Een tempel in de hemel, een groot teken in de hemel, nog een teken in de hemel en nu kreeg je oorlog in de hemel. Ik dacht dat het overal was, behalve daar. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En ze waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, voor alle zekerheid staat dat erbij, die duivel en Satan genoemd wordt, dus geen misverstand. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En dan vers 13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed werd, een tijd, tijden en een halve tijd, dat is ook 3,5 jaar, dat is ook 1260 dagen. Of 42 maanden, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht namen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Tot zover. Dat is niet een mooi kerstverhaal. Je kunt niet zeggen dat dat nu precies aansluit bij Lucas 2 of bij een ander stukje evangelie. En toch probeer ik het, broeders en zusters, om het duidelijk te krijgen. Ik hoop ook dat het lukt. Ik heb de Heer erom gevraagd en ben er heel erg mee bezig geweest, want ik wilde zo graag iets duidelijk maken, iets belangrijks duidelijk maken. In de hemel, stel je voor dat wij met z'n allen nu, op dit moment, een excursie zouden aangeboden krijgen om naar de hemel te gaan. Ik dacht, het is vanavond zover. Ik werd ontboden om naar boven te gaan. Tieder zei dat. We moesten bidden. Nou, ik denk, dat is goed. En toen kwamen nog wat binnen, Bertus en Beb. Ik zei, nou, we gaan nu naar de hemel. We worden ontboden om naar de hemel te gaan. En toen was het bidden afgelopen. En toen zei iemand daarboven, en nu gaan we naar beneden. En ik dacht, oh ja, we zijn nog hier. Nee, zo ging het echt. Maar stel je nu eens voor dat er nu een heel bijzonder voertuig gereed zou staan. Ik ken dat bijzondere voertuig, ik weet precies hoe het is. En stel je voor dat we daar allemaal in zouden mogen gaan zitten en dat we naar de hemel zouden gaan. En dat daar gezegd wordt, en nu leid ik je rond. Nu ga ik je iets vertellen. Nu krijg je een excursie in de hemel. Nou, ik denk dat we allemaal op het puntje van onze stoel, misschien maar niet eens een stoel nodig zouden hebben, dat we zo gespannen, Duits, zo onder de indruk zouden zijn dat we klaar en klaar wakker waren om te horen wat daar zou gezegd worden. Ik hoop dat u dat even meepikt, dat u dat even vasthoudt. Het eerste waar we nu van gelezen hebben, en het is de Heer Jezus die je hier rondleidt, want dat is duidelijk hoor. Hij doet dat. Hij komt en hij zegt, kijk eens, er is nog een tempel in de hemel. Hadden we nooit gezien. We dachten, alles in de hemel is helemaal transparant. Alle deuren zijn open. En nu blijkt dat er een tempel in de hemel en die zit een deur in. Die is niet eens open. Heeft God dan nog iets te verstoppen? Nog iets te verbergen? Nee. Die deur gaat open. En de ark van zijn verbond wordt zichtbaar. En ik denk dat ik dat zei een paar weken terug hier. Maar hoe dan ook, die ark van zijn verbond wordt zichtbaar. Stel je nu eens voor, jij bent in de hemel, we zijn dus daar op excursie en de grote uitlegger daar neemt je mee en zegt, kijk eens, ja, het is nog even verstopt, hij was nog eventjes aan het oog onttrokken, maar de deuren gaan open en de ark van zijn verbond wordt zichtbaar en het is degene die daar lesgeeft, die dan vertelt, dit deed ik aan het kruis van Golgotha, daar. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus, de grote hoge priester, niet met het bloed van bokken en stieren is ingegaan in de hemel zelf, om nu, maar met zijn eigen bloed is ingegaan. Niet met bokken en stierenbloed, dat hadden de priesters altijd gedaan. Maar nu was het anders. Met zijn eigen bloed, eens voor altijd ingegaan, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Heb je je ooit afgevraagd, als je die tekst leest in de brief aan de Hebreeën, staat er al eeuwen. Heb je je ooit afgevraagd, waar was die plek dan? Waar was hij dan met zijn eigen bloed? Waar ging hij dan naar binnen met zijn eigen bloed? Nou daar, in die tempel in de hemel. Ja, die is er eventjes weer dicht gegaan daarna. Maar er komt een moment dat open gaat. Maar als jij nu door hem uitgenodigd wordt om daar te kijken, dan ga je ineens hele andere dingen zien. Dan hoor je hem zeggen, kijk, dit deed ik nu op dat kruis van Golgotha. Dat was de grote verzoendag. Toen is dit gebeurd. En dit is het verzoendag. U weet, de Ark van het Verbond is een kist geweest. En in die kist zaten de twee stenen tafelen, de wet van de Heren. En er lag een deksel op, een gouden deksel op, met cherubijnen. En op dat deksel werd het bloed op de grote verzoendag gesprenkeld. Stel je voor dat de Heer Jezus jou gaat vertellen wat zich echt afspeelde op de grote verzoendag toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Nou, ik denk niet dat je begint te zeuren over, ja, de anderen zeggen dat het anders is. Je gaat ook niet zeggen, ja, theoloog Huppelepup, die heeft een hele andere mening. Ja, ja. En in die kerk denken ze heel anders daarover. Oh ja, daar gaat het niet meer om dan. Dat is niet aan de orde. Jij krijgt informatie over wie hij is en wat hij deed. Nou, dat is een teken in de hemel, dat kan ik je verzekeren. Ik verlang naar het moment om daar met hem te staan en om door hem zelf uitleg te krijgen van wat hij kostbaar vindt. Ik kom er misschien op terug. Ik heb een aantal bijbelleraren gehad in mijn leven en één ervan is al lang overleden, zei een keer toen ik vroeg, wat is nou jouw mooiste schriftstuk? Wat is nu je mooiste schriftstuk? Toen zei hij Psalm 45, ik ga daar straks waarschijnlijk nog iets over zeggen. Hij heeft er ook nog wat van gezegd, ik heb het thuis gelezen. Daarna nog een keer, hij heeft ook diverse keren bij ons thuis gelogeerd. Ik heb er nog een keer aan gevraagd, iedere keer Psalm 45. Ik snap het, ik denk nou ja, het zal wel. En afgelopen week las ik Psalm 45 voor de zoveelste keer. En toen dacht ik, oh Henk, ik wou wel even met u praten over Psalm 45. Waarom vond u dit nu zo kostbaar? Waarom was dat nu zo uniek? Ik ga er straks nog iets over zeggen. Dat. Maar als de Heer Jezus zelf je als het ware meeneemt naar plekken waarvan hij zegt, kijk, dit is het. Ja, dan word je stil. En daar, nadat je dit gezien hebt in de hemel, dat werk aan het kruis van hem die het offer was, het lam Gods was, er komt een groot teken. En ineens wordt daar een vrouw gezien met de maan onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou ja, daar gaat de discussie. Ik weet het wel. Ik loop ook al een paar jaar mee in evangelisch Nederland en ook in kerkelijk Nederland. En de discussies zijn niet van de lucht. Maar ik ga het nu heel voorzichtig zeggen. Het is de Heer Jezus die dan zegt, ik zal je eens even laten zien wat Israël eigenlijk is. Oh, u wilt het met mij in de hemel hebben over Israël? Ja, ik wil het even met jou hebben over Israël. Ik weet niet of de Heer dan zegt, kijk eens, de Arabieren denken daar heel anders over, hoor. En de kerk vroeger was wel pro-Israël, maar dat is niet meer zo. Dat is voorbij. Die hebben gekozen voor de Palestijnen. Maar ik zal je laten zien hoe ik naar Israël kijk. Ik heb u al, ik weet niet hoe vaak geroepen, toegeroepen, ik ben een fan van Israël. Ik hou van dat volk. Niet vanwege hun politiek, niet vanwege hun handelwijze, maar omdat God daar een hele bijzondere bedoeling mee heeft, met dat volk. Oh. Ja, dat wordt het wel eens anders, want vandaag wordt Israël aan alle kanten aangevallen, aan alle kanten in de hoek geschopt, en dat wordt helemaal weggeredeneerd, weggepraat, en dan ineens een groot teken in de hemel. Niet eens een teken, maar een groot teken. En die vrouw die is zwanger, staat op het punt om een mannelijk wezen te baren. En ze heeft barensweeën, dus is in grote nood. Het is een ontzettend moeilijke situatie. Ja, u denkt, ah ja, natuurlijk, dat had ik wel eerder kunnen bedenken. En als ze op kerstdagen deze tekst uit Openbaring 12 gaan lezen, dan hebben ze natuurlijk over Maria, dat is natuurlijk Bethlehem. Ja, natuurlijk. Ja, is ook zo. Daar is het ook zichtbaar. Ook zichtbaar. God heeft een heel bijzonder teken in de hemel. En dat is een vrouw. Die vrouw is Israël. Maan onder haar voeten. Een krans van 12 sterren. 12 stammen op haar hoofd. En ze staat op het punt om een mannelijk wezen te baren. Een mannelijk kind, een mannelijke zoon. Mannelijk wezen is misschien het beste. God heeft die vrouw, dit Israël, uitgekozen vanaf het prilste begin om dat geweldige heilsplan van hem te laten uitkomen, om dit naar buiten te brengen. En er is al jaren op gewacht. Het is altijd moeilijk geweest. Dat zijn die barensweeën. Maar het is nog wat anders. Er wordt op datzelfde moment een tweede teken gezien in de hemel. En dat is een vuurrode draak. En die draak blijkt de duivel zelf te zijn, de Satan, de aanklager. Die vuurrode draak die staat voor die vrouw. Dat op het moment dat dat mannelijke wezen eruit zou komen, hap zou zeggen, hap, wegkapen. Natuurlijk denkt u dan aan de kindermoord in Bethlehem. Ja, daar zie je het. En natuurlijk denk je dan aan, maar je denkt misschien niet aan al die andere dingen. Er is een continu gevecht tussen de Satan en de Heer. En de Satan is permanent bezig om dat heilsplan van Jahwe, dat schitterende heilsplan van Jahwe, kapot te krijgen, weg te redeneren. En dat is aardig gelukt. Want nu is Jezus helemaal uit beeld. In onze tijd, hè? En je moet van goede huizen komen als je daar nog een beetje aan vasthoudt. Dan ben je bijna fundamentalist. Of je bent een biblisch, allemaal mooie termen. Maar je bent van alles. En je kunt vandaag kerst vieren zonder Christus. Dat kan. Televisie, radio. Supermarkt. Winkelplein. Voetbalwedstrijden. Als ze in Ajax stadion zingen, de herdertjes lagen bijna, over wie gaat het dan? Zou het dan over de Heer Jezus gaan, denk je? Ik wil het een beetje scherp hebben om duidelijk te maken dat die vuurrode draak permanent op een punt staat om overal waar dat nieuwe, dat schitterende van de Heer Jezus, dat prachtige van hem, dat mannelijke wezen, overal waar dat mannelijke wezen zichtbaar wordt, om hap te zeggen, als u morgen op de werkplek of in een familiekring, bij de verjaardag, vertelt van de Heer Jezus, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan staat hij daar voor jou. Maar vanaf het moment dat jij iets zegt, iets positiefs zegt van de Jezus, hap, weg. Dat is de aanval. Continu. Permanent. Is nog nooit anders geweest. Gebeurt nog steeds. En dit mannelijke wezen, ooit geboren in Bethlehem, zichtbaar geworden en onmiddellijk aangevallen. En daarna in Nazareth gewoon, ja, wilden ze hem van de stijl te werpen. In Judea gewandeld, wilden ze hem uit de tempel gooien, wilden ze hem stenigen. Continu. Uiteindelijk is het dan gelukt, zegt de duivel. En nu heb ik de hele zaak zo onder controle. Ik heb de politiek aan mijn kant, Pilatus in de club. En ik heb de religie, de godsdienst aan mijn kant, Caiaphas en Annas en de hele prut van schriftgeleerden en fariseeën. En de publieke opinie, ik zit helemaal goed. En toen moest het gebeuren. Nou, toen is het gebeurd. Toen is de Heer Jezus aan het kruis gestorven. En de duivel dacht dat hij hem hapt. En hij weet nu al dat hij het mis heeft. Dat kind werd weggerukt. Daarom is de Heer Jezus ingegaan met zijn eigen bloed in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De Heer Jezus, je ziet hem hier. Je ziet het gebeuren. Bethlehem is de eerste stap voor het publiek kunnen kennen van deze dingen. Maar eigenlijk was de aanval al veel eerder. Dat mannelijke kind is weggevoerd naar God en naar zijn troon. Die is nu in de heerlijkheid. Ik weet niet of u dat weet, maar de Heer Jezus is, nadat hij het werk volbracht had, nog een paar dagen bij de discipelen gebleven. En toen is hij op de Olijfberg geweest om nog een laatste groet uit te brengen. Dat heeft hij gedaan. En toen is hij met die prachtige hemeltaxi die van de Heer kwam naar de hemel gevaren. Die schitterende troonwagen, die mobiele wagen. Jutsch, daar waren ze weg. En hij is daar aangekomen, zegt de Bijbel. Ja, hij is daar gekomen. God heeft hem begroet naar de ordening van Melchizedek. God heeft hem begroet, stond klaar om hem te verwelkomen. Welkom, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. De Bijbel zegt, door God begroet als hoge priester. Nou ja, ik weet niet hoe uw begroeting is als er een ver familie dit komt. Dan staat u buiten op de stoep, dan staat u wat te zwaaien. Wat fijn dat je er bent. Nou, zo ongeveer gebeurde daar in de hemel. Dat is de hoge priester. Maar Daniel 7 zegt dat hij de mensen zo met de wolken des hemels kwam. En bij die oude van dagen die daar in de troon is. In allemaal laaiend vuur. Een en al explosies van vuur. En daar kwam hij aan. De mensenzoon. En hij kreeg alle macht in hemel en op aarde. Daar. Ik weet niet wanneer jij tot geloof gekomen bent. Of dat lang geleden is of korter geleden is, ik weet het ook niet. Ik hoef het ook niet te weten, want ik heb geleerd dat ik niet de boekhouder van de Heere God was. Ik wou dat wel graag, want ik had ooit een keer praktijk van mijn boekhouder en ik dacht, nou, dat geldt ook voor de hemel. Nou, nee dus. Toen dacht ik misschien, MBA heb ik ook nog gedaan. Ook niet. Toen heb ik SPD gedaan, althans het eerste deel, ook niet. En nu ben ik zover, ik denk, Heer, ik snap dat toch niet, ik zal toch een verkeerde keuze maken. U zelf behandelt die zaak, dat doet u. De Heer Jezus is daar in heerlijkheid. En u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u die vanavond gezegd hebt, ik kniel bij de kribbe neer. Hoeft niet bij de kribbe, niet letterlijk, maar u bedoelt, ik wil erkennen dat de Heer Jezus op aarde kwam, maar ik wil bij het kruis ook beleiden, erkennen dat ik had moeten sterven. Ik had de dood verdiend. Ik heb het verknald, ik heb het verprutst. Ik heb alleen maar schuld om me geweten. Maar er is een moment gekomen in mijn leven dat ik mij mocht buigen voor het kruis van de Heer Jezus. En hij zei, leef. Trappelend in het bloed van je geboorte, leef. Ik citeer Ezechiël 16, die prachtige teksten. En toen dat gebeurde, is er iets bijzonders met jou aan de hand. God had al lang een plan met jou, hoor. Echt zo. Allang, dat stond al vast. En dat plan is uiteindelijk ingevuld geworden. En de Bijbel zegt dat u, toen u met hem gekruisigd werd, geloof je dat? Moeilijk, hè? Ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus begraven, ik ben met hem gekruisigd. Met hem begraven door de doop in de dood. Het is gebeurd. Nou, ik zie een paar glimmen, maar er is nog... Amen, het is gebeurd. Maar ook met hem opgestaan. In nieuwheid des levens. Is dat om daarna gewoon aanhangwagens te verkopen hier in Nederland? Nee. Ja, misschien moet je dat nog doen voor de korst. Misschien moet je nog huizen schilderen of zo. Of huisjes verkopen. Kan ook. Of huisjes melken. Dat kan tegenwoordig ook. Ik zet een paar even rond te kijken. Oh, sorry. Ik mag dat niet doen. Nee, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat jij vanaf het moment dat je met hem gekruisigd bent, met hem gestorven bent, met hem begraven bent, met hem opgestaan bent, in nieuwheid des levens. En de Bijbel zegt in Efeze 1 dat je met hem gezet bent. Aha. In de hemelse gewesten. Hij is weg. Het kind werd weggerukt, maar jij bent ook weggerukt. Daarom zegt de Bijbel, en nu leef je niet meer. Jij bent gestorven, je bent begraven en nu heb je een heel nieuw paspoort. De burgemeester van Hellendoorn, gemeente Nijverdal, die schreef mij vorige week dat ik een nieuw paspoort moest ophalen. Op 15 januari 2016 was mijn paspoort verlopen. Nou, een aardige man, hè? Een aardige vrouw in dit geval. Dus die doet dat. Weet zij veel, dat ambtenaren allemaal brieven schrijven. Maar ik ben blij dat ze daaraan herinneren. Maar is dat mijn leven? De Bijbel zegt dat u hier niet hoort. U hoort daar waar de Heer Jezus is. Waar Hij leeft, dat is mijn leven. En dat is in de troon van God. Hoort u het? U bent met Hem gezet in de hemelse gewesten. Met Hem in de troon. Daar waar Hij is, daar bent u. Daar waar Hij groot en heerlijk is en schittert, daar hoort u. We zijn hier wel, maar we horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen, bijwoners, we zijn maar asielzoekers, zoiets. Maar we horen hier helemaal niet. In de hemel ontstaat een strijd. Het is Michael een keer genoeg. Die denkt, nou is het afgelopen, dat gezeur met die duivel, met die vuurrode draak. Ik ga daar tegen vechten. Michael wordt in de Bijbel altijd genoemd als vorst van Israël. Altijd. Uw vorst, Michael, Daniel bijvoorbeeld. En Michael gaat strijden, overwint. Duivel wordt eruit gekieperd. Nou, ze zijn blij in de hemel. En ze zeggen tegen elkaar, nou weet die mensen die op de aarde wonen. Stel je voor, nou, zit dat spul in Veenendaal bij elkaar in een soort zaal, trefpunt. En dan komt de duivel ineens binnen. Nou ja, dat zou je maar gebeuren. Nee, maar probeer het dan eens te pakken. Die duivel is hier, op aarde. En die gaat tekeer als een duivel. Hij kan ook niet anders. En hij probeert alles kapot te krijgen. Alles. Alles, alles. Die stook je tegen elkaar op. En als je niet gelijk over een soort haardracht denkt, dan heb je problemen. Of een haarkleur, of een pak, of een stropdas. Of weet ik, overal gaat het over. Maar niet meer over hem. De duivel de kans krijgt om in onze levens, ook in onze groep, verdeeldheid te zaaien, dan zal hij dat nooit nalaten. Dat doet hij. En het wordt een gigantische toestand. Onvoorstelbaar. De duivel is op aarde, zegt dit stuk. Wee die mensen. En die duivel gaat gelijk die vrouw achterna. Ja, Israël krijgt het zwaar te verduren vandaag de dag. Dat kan ik u verzekeren. Hij heeft een stroom van water uit zijn bek gelaten om die vrouw te verslinden. Staat hierbij. Nou, die stroom van water uit zijn bek, die vindt u in hoofdstuk 13 van ditzelfde boek. Nou, lees dan eens door. Daarom heb ik echt gelezen en ik stond bij de zee en ik zag uit de zee een beest opkomen. Hoe is die stroom om Israël te verslinden? Nou, dat is een beest uit de zee en een beest uit de aarde. Dat is hoofdstuk 13. Helemaal getekend. Ja, die krijgen het moeilijk hoor. En als je dan niet meegaat met 666, dan heb je een probleem. Kun je niet meer eten, kun je niet meer kopen, kun je niet meer verkopen. Dat is die tijd. En toch heeft die vrouw een plaats waar zij bewaard wordt. Dat is hoofdstuk 14, vers 1. Ik zag 144.000 met hem op de berg Sion. Het lam stond daar en Israël stond eromheen. Dat is die plek waar zij bewaard blijven. Gods plan met dat volk is schitterend. Jij en ik zijn op aarde. En wij horen hier niet. Wij zijn hier doodverklaard. Wij hebben dat zelf ook gedaan. We horen daar waar de Heer Jezus is. En nu wachten we op hem. Hier is dit mannelijke kind, ooit geboren in Bethlehem, de spil waar alles om draait. Dit is het centrale punt. Dit is een soort as waar je niet omheen kunt. In de autowereld zou dat een krukas zijn, weet je wel. Daar hangt alles aan vast. Hier. En Israël wordt bewaard. De duivel gaat tekeer en het mannelijke wezen is niet in Bethlehem gebleven, is opgestaan, is naar God gegaan en heeft jou en mij willen zeggen, als je in mij gelooft, dan zul je daar zijn waar ik ben. Ik ga heen om plaats te bereiden en als ik plaats bereid, dan kom ik weer, ik ga je ophalen, ik ga je ook brengen waar ik zelf ben. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dan, ja, dan komt het moment, en dat wil ik u graag voorlezen op Psalm 45, daarom heb ik er al even aan gerefereerd. Misschien heb u de kans om even in uw Bijbeltje te kijken. Psalm 45. Het is een onderwijzing, een lied over de liefde. Onderwijzing betekent in de taal van de schrift masculin psalm, onderwijs psalm. Heb je nodig voor je geestelijke ontwikkeling. Het is basismateriaal waar je niet overheen kunt gaan. Onderwijs nodig. De eerste onderwijs psalm is psalm 32, maar er staat een hele rij van. Dit is er ook in. Nu gaat het over de liefde. Het is bedoeld voor de koorleider, voor de zangleider, voor de opperzangmeester. Aha, ja, u voelt hem aankomen op dat u samen met mij en met alle gelovigen een lied gaat zingen voor hem. Van de zonen van Korach, ja, die waren wat hun start betreft, hun vader was wat ongehoorzaam. Maar het is op de wijze van de lelies. Hooglied 6 vers 2, Hooglied 6 vers 2. Ik wil het nog een keer wagen, niet om daar steeds over te praten. Maar Bach heeft ook een mooie muziek gemaakt. U houdt misschien van een andere componist, het is mij dierbaar. Maar Bach heeft, toen de Heer Jezus werd gearresteerd in Gethsemane, en ze hem allemaal in de steek lieten en er niemand meeging, allemaal bangerds, alleen één jongeman, volgens het boek Marcus, dat was Marcus zelf. Toen heeft Bach in zijn Matthäus Passion ineens een stukje Hooglied laten zingen. Waarheen is uw geliefde gegaan, o gij schoonste van de vrouwen? Dat is Hooglied. Mijn Hooglied, mijn geliefde is naar de tuin gegaan om lelies te verzamelen. Hij wilde jou zoeken in de tuin van deze wereld. En hij heeft mij gevonden. Hij maakt jou ook gelukkig. En jij en ik en jij en jij en jij. We worden samen gezien als een enorm bruidsboeket. Als een enorm boeket van lelies. Voor hem. Voor de bruidegom. Een bruidsboeket. Dat is deze psalm. Ik kan niet alles vertellen. Daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij om vers 7 van Psalm 45. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Hij is naar God gegaan, weggerukt naar God en naar zijn troon. En Daniel 7 zei immers dat hij alle macht kreeg in hemel en op aarde. Macht, troon. En uw scepter, de scepter van uw koninkrijk is een scepter van de rechtvaardigheid, vindt u in de brief aan de Hebreeën. Echt geciteerd over de Heer Jezus. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. U bent geëerd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Maar nu gaat het om de volgende tekst. Ik hoop dat dat inslaat bij u. Bij mij sloeg het in als een bom. Niet negatief, maar al uw kleding, wordt gezegd van die bruidegom, al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. Wanneer u uit ivoren paleizen komt, ik neem die woorden die misschien niet in de grondtekst staan er toch bij, want die staan hier cursief en dan kun je dan zien dat het niet in de grondtekst staat, waar men u verblijdt, en sommige vertalers hebben daar ook met snaarinstrumenten verblijden. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen en de koningin of de gemalin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Nou, laat deze bijzondere dag van 2015, kerst, nu dit op mogen leven, dat er een moment komt dat niet alleen de tempel in de hemel opengaat en de ark van zijn verbond zichtbaar wordt, ook niet dat je een zicht krijgt op Israël en Gods plannen met Israël, ook niet dat de duivel ineens behoorlijk getypeerd wordt en dat hij daar als een vuurrode draak staat om te verslinden, maar dat hij uit de hemel wordt gegooid. Maar dat er nog iets is. Dat het ivoren, de ivoren paleizen, ja, ik weet het wel, milieubeweging, Greenpeace, u krijgt ze allemaal op uw dak. Maar dit kan natuurlijk niet. Zal het allemaal olifanttanden zijn? Slagtanden? Ik denk dat het veel makkelijker is. Als hij mij geschapen heeft en in mijn mond ivoor heeft gegeven. En in jouw mond ook. Zou hij niet een paar grotere blokken ivoor kunnen maken? Heeft dat met een olifant te maken? Wel nee, het heeft met een schepper te maken. Uit ivoren paleizen, daar hoor je snarenspel. En dan komt hij tevoorschijn. En uw kleding geurt. Je ruikt hem komen. Daar komt hij. Mirre. Lijden van de Heer Jezus. Aloë en kaneel, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Je ziet het komen. Oh, Heer Jezus. En wie staat daar naast hem? Naast die bruidegom? Dat is de gemalin. Jij en ik. En hoe staan wij erbij? Nou, de koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ofir. De kledingzaken kunnen misschien failliet gaan. Misschien stoppen ze allemaal met handel. Een paar zijn gesloten de afgelopen dagen. Maar het goud van Ofir. Daarvan zegt de Bijbel, van hem is het goud. Van mij is het goud. En van mij is het zilver. Hij bekleedt je. Hij stelt je daar naast hem op. In een prachtig gewaad van goud. Een en al heerlijkheid. Een en al glorie. Zou je nu durven zeggen, Vader, dank u wel voor die geweldige dag in Bethlehem, toen dat mannelijke kind zichtbaar werd. Toen is ook zichtbaar geworden dat er een tegenstander is. Maar het wordt nu met openbaring 12 ook zichtbaar dat die tegenstander overwonnen is. Daar hoef je niet bang voor te zijn. En dat hij nu in de troon is en dat jij nu ook al gezien wordt alsof je nu al in die troon bent. Maar in elk geval dan, als die grote noodtijd, als die grote verdrukking aanbreekt, dan ben je daar. En dan komt hij naar buiten in heerlijkheid. Alles ruikt naar hem, alles ruikt naar het kruis en ruikt naar zijn troon. Alles is daar zichtbaar. Heerlijk. Schitterend. En jij staat ernaast. In het goud van Ofir. Ja, en dan zeggen we, ja, het is me daar ook wat, hoor. En er was met een lekker band nog daar, een auto. En, hoe moet al die kerststol dan allemaal nog verwerkt worden? Hoe krijg ik het op? En zitten we volgende week al met oliebollen? Het houdt ook niet op, dat ons gezeur gaat door. Zou u nu durven zeggen, Vader, dank u wel. Voor de komst van uw zoon. Dank u wel. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie u bent. Dat is kerst. Dank u wel voor wie u bent. Dat is niet alleen Bethlehem. Dat is een heel zwak, pril begin. Maar hij is meer. Meer dan Bethlehem, meer dan Jeruzalem, meer dan iedereen, meer dan... Niemand is als hij, niemand is als hij. Er is niemand aan hem gelijk. Niemand. Het is de Heer Jezus, broeder en zuster... Je moet je verheugen in hem. Je moet je focussen op hem. Dat maakt alles anders. Doe dat. En je gaat vreugde kennen. We gaan een lied zingen, als het mag. Louis. 4:43 Johannes de Heer. Met u, onze God, onze Vader, dank u wel dat we dit zo mogen overwegen. We hebben al zoveel mooie dingen gehoord voor kinderen. Een verhaal over een jongetje die ook toch vrede vond, in zijn hart in elk geval. En we hopen ook echt dat iedereen die hier is vrede heeft, vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. We willen u danken voor dit moment. We willen u prijzen, Vader, voor uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. We willen u danken voor openbaring 12. Voor een prachtig stukje van view. Een soort helikopterview vanuit de hemel. Zodat we dingen zien in het verband. Dat we ineens gaan zien dat en de verlossing, maar ook de plek van Israël in uw heilsplan. En ook de activiteit van de tegenstander. En ook de overwinning over de tegenstander. En ook de glorie van de Heer Jezus, dat we dat ineens helder krijgen. We willen u danken dat deze kerstavond ertoe gaat leiden, dat we gaan zien wie de Heer Jezus is. We danken u, prijzen u, eren u, om alles wat u hebt gedaan. Vader, we danken u voor uw zoon. We danken u voor de komst hier in Bethlehem. We danken u voor de herders. We danken u voor alles wat er gebeurd is. Voor de wijzen die kwamen. Voor iedereen die gehuldigd heeft. En ook wij willen huldigen. We willen u huldigen, Vader. We willen u aanbidden, Vader. Voor die geweldige Heer Jezus. Uw geliefde, de werkelijkheid is Christus. We danken u voor hem. En we prijzen uw naam. Amen.